Thank you. Goedemorgen gemeente, ouderen en jongeren en in het bijzonder onze gasten die met ons meegekomen zijn. We heten u vanmorgen hartelijk welkom. En deze dienst gaat voor dominee Van der Zwaag. Ook vanmorgen mogen we weer verkondigen dat heden geboren is onze zaligmaker Jezus Christus. Het gedeelte wat we gaan lezen is uit het Nieuwe Testament allereerst Lucas 2, daarvan de versen 1 tot en met 7. En het uit het Oude Testament, het mooie boek van Jesaja, hoofdstuk 9, daarvan versen 1 tot en met 6. En het thema van de preek is, een kind is ons geboren. De collectes zijn, de eerste is voor de kerk en de tweede is voor de kerk. En op de zondagsbrief stond dat het bij de uitgang voor het bouwfonds is, maar dat is voor Annette van der Linden. We zingen nu met elkaar twee liederen. Allereerst komt Talenten samen en daarna heerlijk klonk het lied der engelen. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe.
Ook op deze kerstmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 98, het tweede en het derde vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade en zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En dit slaan al de aardrijkseinden gade, nu onze God zijn heil ons schenkt. Want een kind is ons geboren. En daarom zingen we ook het derde vers. Doet bij uw harp de psalmen horen en uw juichstem. Geef de Heere dank. kind is ons geboren en daarom doen we belijdenis van de inhoud van dat geweldige heilsfeit. We doen dat met zondag 14 mei, vraag en antwoord 35 en 36. En daarna zingen we uit Psalm 72, het 10e en het 11e vers. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Wat wil dat zeggen? Die ontvangenis van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. Dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, de ware menselijke natuur uit het vlees en het bloed van de maagd Maria door de werking van de Heilige Geest heeft aangenomen. Opdat hij het ware zaad van David is en zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Wat nut verkrijgt u door de heilige ontvangenis en de geboorte van Christus? Dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor het aangezicht van God bedekt. Amen. We lezen het kerstevangelie vanmorgen uit het Nieuwe en het Oude Testament. Uit het Nieuwe Testament, Lucas 2, de eerste 7 verzen. Het Oude Testament uit het boek Jesaja, het 9e hoofdstuk, de eerste 6 verzen. Het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. En deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg van Galilea, uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om ingeschreven te worden met Maria zijn ondertrouwde vrouw die zwanger was. En het geschiedde toen ze daar waren, dat de dagen vervuld werden dat ze baren zou. En ze baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken, legde hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Jesaja heeft geprofeteerd in het 9e hoofdstuk. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. U hebt dit volk talrijk gemaakt. Hebt u niet de blijdschap groot gemaakt? Ze zullen blij zijn voor uw aangezicht. Zoals men zich verblijdt bij de oogst. Zoals men zich verheugt wanneer men de buit verdeelt. Want het juk van hun last en de stok op hun schouders en de knuppel van hun slavendrijver hebt u verbroken als eens op Midiansdag. Ja, elke laars stampend met gedreun, iedere soldatenmantel gewenteld in bloed zal verbrand worden, voedsel voor het vuur. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk. Om het te grondvesten, het te ondersteunen door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. De naijver van de Heere van de legermachten zal dit doen tot zover. Wij willen samen de Heere bidden om zijn zegen als we het kerstevangelie met elkaar mogen overdenken. We willen voorbeden doen voor dominee Van Beek die in de komende 4 weken bestralingen moet ondergaan. We willen denken aan broeder Achterberg van de Vendelse Weg die erg top met zijn gezondheid. In de afgelopen week is hij nog een nacht opgenomen geweest in het ziekenhuis. Er zullen ook allerlei onderzoeken in de komende maanden moeten gaan plaatsvinden. We willen ook dankzegging doen voor het feit dat Mathéa IJsma na ongeveer een half jaar in Curaçao vrijwilligerswerk te hebben gedaan in een kinderthuis weer veilig thuis is in ons midden. We willen de Heere ervoor danken dat zuster van Laar en zuster van de Bovenkamp weer thuis zijn uit het ziekenhuis. En willen de Heer ervoor danken dat onze broeder en zuster Diepeveen van de Nachtbouwooglaan in de afgelopen week erbij stil mochten staan dat ze 55 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden waren. Laten we samen bidden en danken. We mogen vandaag en morgen weer het kerstfeest vieren, Heere. Kerstfeest, dat is Christusfeest. U heeft gedacht aan uw genade. en uw trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dat hebben we gezongen. En dat is de werkelijkheid. U heeft omgezien naar uw volk. U heeft omgezien naar een wereld in duisternis. Door de zondeval in duisternis gevallen. U heeft een groot licht opdoen gaan. En dat licht dat schijnt nu al 2000 jaar. De Heere Jezus Christus gekomen om te verlossen. Om zalig te maken wat verloren was. Om te verzoenen. Om vrede aan te brengen. Dat heerlijke evangelie, dat mogen we vandaag en morgen weer overdenken. We mogen het bezingen. We mogen er troost in zoeken. Troost in vinden. Blijdschap over ervaren. Vrede in zoeken en in vinden. We danken u, Heere, dat we vandaag en morgen dat heerlijke kerstevangelie zo ook weer mogen ontvangen. En wilt u geven dat we net als de herders, toen ze dat evangelie van kerst gehoord hadden, dat ze dan afstand namen van de dingen die in hun leven waren. En dat ze op weg gingen naar Bethlehem. Om te zien wat ze gehoord hadden. En daar werd de vrede en de vreugde van kerst volkomen. Toen ze met eigen ogen het mochten zien, de Heere heeft in dit kind naar ons omgezien en verlossing teweeggebracht. Wilt u geven dat wij ook, Heere, even los mogen komen van alles wat er in ons leven aan de orde kan zijn. En er kan zoveel zijn. Er kan zorg zijn, er kan moeite zijn, verdriet. Maar maak ons er even los van, Heere, dat we op weg mogen gaan naar Bethlehem tijdens deze kerstdag. En dat kind mogen zien in wie u ons vrede en vriendschap biedt. Uw Heilige Geest hebben wij daarvoor nodig. En mag die Heilige Geest ons leiden, ook als we het kerstevangelie met elkaar gaan overdenken vanmorgen. Het kerstevangelie dat vanuit het Oude en het Nieuwe Testament naar ons toe komt. Een kind is ons geboren, o wonder van ontferming, van genade. Samen willen wij vanmorgen, Heer, in het bijzonder uw naam danken, Heere, dat u in ons midden ook weer reden tot dankzegging gaf. Onze zusters van Laar, Visser en van de Bovenkamp Diepeveen mochten thuiskomen uit het ziekenhuis. Ze werden operatief behandeld en de operaties mochten slagen. Daar zijn we dankbaar voor. Maar wilt u hen allebei verder herstel geven? U weet wat ze nodig hebben. We dragen ze met hun dierbaren van harte aan u op. Heren, we zijn ook zo dankbaar dat Mathéa Eijsma weer veilig in ons midden is teruggekeerd. Ze heeft een paar fijne maanden en goede maanden mogen hebben op Curaçao. En daar het werk mogen doen, vrijwilligers werk in een kindertehuis. En nu mag ze weer in ons midden zijn. Zegen haar verder, wees met haar. En we bidden ook voor de mensen daar. We bidden ook voor het kindertehuis daar. Ook voor de kinderen daar. Die onder zulke moeilijke omstandigheden hun leven moeten leiden. Wilt u ze troosten, nabij zijn, kracht geven. Wij willen samen ook aan u opdragen, Heren, onze moeite. We denken aan dominee Van Beek, die in de komende weken bestralingsbehandelingen moet ondergaan. Wilt u het zegenen, Heren? Wilt u met hem zijn? Wilt u hem kracht geven en ondersteuning bieden? We dragen hem en ook zijn vrouw en zijn kinderen, zijn familie van harte aan u op. Wij bidden voor onze broeder Achterberg van de Vendelseweg, die erg top met zijn gezondheid de laatste tijd. Opgenomen moest worden voor een nacht in het ziekenhuis. Volgende maand ook allerlei onderzoeken nog weer moet ondergaan. Heren, wat een spanning geeft dat. En wat een moeite brengt dat met zich mee. Wilt u hem ondersteunen, sterken. Gedenk ook zijn vrouw. Gedenk allen in de familiekring die om hen heen staan. Wij mogen samen uw grote naam dankzegging doen, Heren, voor het feit dat onze broeder en zuster Diepeveen van de Haar, dat ze in de afgelopen weken bij stil mochten staan meer dan een halve eeuw, namelijk 55 jaar, door de band van het huwelijk aan elkaar te zijn verbonden. U heeft hen veel geschonken. U heeft hen kinderen en kleinkinderen gegeven. U heeft hen gespaard en gedragen en ze mogen het ervaren. Het is alles uw trouw en uw goedheid. En wilt u ze verder ook gedenken, heren? Wilt u ze nog een aantal jaren samen schenken? Maar ze mogen verwachting hebben. Ze mogen uitzien naar u. En heren, dat is toch wat onze levensavond verlicht. Gedenk hen en ook allen die hen lief en dierbaar zijn in uw gunst. Zo komen wij samen tot u, heren, u dankend en u biddend. Blijf ons omringen met uw genade en zie ons aan alleen in hem, van wie we vanmorgen mogen horen dat hij als kind ons is geboren, de Heere Jezus Christus, om zijnentwil alleen. Amen. Psalm 118, het 13e en het 14e vers, willen we nu met elkaar gaan zingen. Psalm 118, het 13e en het 14e vers. En dat, die twee versen die luiden als volgt. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heeren naam. En het 14e vers, gij zijt mijn God, u zal ik loven. Het uitgangspunt is Lucas 2 vers 7 en Jesaja 9 vers 5. En ik lees die twee versen nog eens een keertje voor. En Maria baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Want een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouder en men noemt zijn naam wonderlijk. Raadsman, sterke God, eeuwige Vader, vredevorst. We zingen straks met elkaar van de lofzang van Zacharias het derde vers. O dierbare kind, o stof van vreugd, geschenk van het alvermogen. Elk noem u Gods profeet en geef u eer. Het kerstevangelie, gemeente, dat is al meer dan 2000 jaar oud. En ik weet niet hoe u het ervaart, maar elke keer weer opnieuw denk je, en toch blijft het nieuw. Hoe zou dat komen? Ik denk dat dat komt omdat dat evangelie van kerst zo'n geweldig evangelie is. Dat het ervan spreekt dat God in de duisternis van ons aardse bestaan het licht heeft doen opgaan. Licht dat je nergens anders kunt ontwaren, ontdekken, dan alleen in dit licht dat God gegeven is. Want zeg maar zelf, waar kun je het echte licht vinden? Waar in deze wereld kun je werkelijk dat geven wat je hart vervult, wat je eeuwige toekomst biedt? En daarom, het blijft altijd weer een bijzondere en daarom ook altijd weer een nieuwe boodschap. God heeft het licht doen opgaan. Hij heeft naar ons omgezien. En dat, zoals we ook gezongen hebben, uit genade. We hebben er geen recht op. En toch heeft de Heere dat gedaan. Zou je daarom niet steeds meer verwonderd raken door de boodschap van kerst? Hè? Het is een geweldig voorrecht dat wij vandaag en ook morgen dat evangelie van kerst weer mogen overdenken samen. En ik heb het net aangegeven, ik wilde dat vanmorgen doen vanuit het zevende vers van Lucas 2 en het vijfde vers van Jesaja 9. En dan lees je in Lucas 2 de werkelijkheid van kerst. En die werkelijkheid, die was best wel aangrijpend. Dan zie je daar de zaligmaker liggen in een kribbe. In een voerbak die voor dieren bestemd is. En dan zie je dat zijn kleding niet zoveel meer is dan een paar doeken waarin hij gewikkeld is. Dan is het allemaal maar erg arm en pover. En als je daarop ziet, dan zou je bijna ontkennen dat dat kind van Maria de beloofde zaligmaker is. Maar daarom, wij willen vanmorgen niet alleen maar kijken naar Lucas 2. Dan zou je op het verkeerde spoor kunnen komen. Maar we willen ook luisteren naar Jesaja 9. En dan, als je dat vers als het ware erbij betrekt. En dat als het ware in je oren hoort. En je kijkt dan naar het kind van Maria. Dan ga je het beleven. Dit kind is de vredevorst. Dit kind is door God gegeven om zalig te maken op aard. We gaan vanmorgen kijken en we gaan vanmorgen luisteren. We gaan kijken naar Lucas 2. We gaan luisteren naar Jesaja 9. En laten we dat met het gebed in ons hart doen, dat we zo mogen komen tot de vreugde en de vrede van kerst. Het thema, ik heb het al aangegeven, het thema is vanmorgen: een kind is ons geboren. In Lucas 2 worden we bepaald bij zijn lage staat. En in Jesaja 9 bij zijn hoge kom af. Een kind is ons geboren. Het gaat over die lage staat. En het gaat over die hoge kom af. Waar zal de Messias, de Christus, geboren worden? Op die vraag wisten de schriftgeleerden van die dagen allemaal uit hun hoofd het antwoord. Ze wisten het en als je het gevraagd had, dan zouden ze het je verteld hebben. Hij zal geboren worden in Bethlehem. Hoe wisten ze dat? De profeet Micha had het al gezegd. Bethlehem, Efrata, uit u zal voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. In Bethlehem zou de Messias ter wereld komen. En wat lees je nou in Lucas 2? In Bethlehem is de Christus geboren. Niet in Nazareth, niet in Jeruzalem, in Bethlehem. Iedereen in die dagen moest zich beschrijven. De keizer die had een decreet uitgevaardigd. En dat had hij gedaan vanwege belastingtechnische redenen. Belastingheffen. De overheid was er toen ook al druk mee. En iedereen moest naar de plaats waar hij vandaan kwam. En dat betekende voor Jozef en Maria dat ze vanuit het noorden, Galilea, naar Judea moesten. Een hele reis. En als ze daar aankomen, dan zijn de dagen geteld. Dan baart Maria haar eerstgeboren zoon. En dan wordt hij inderdaad, zoals door Micha al aangekondigd is, in Bethlehem geboren. God schakelt daar alles voor in. Zelfs die keizer Augustus, die beschrijving waar ik het net over had, die wordt meegenomen, gebruikt door God om dat kind in Bethlehem ter wereld te laten komen. En zo zie je dat de Heere groot is. En dat hij boven alles staat en dat hij zelfs keizers als instrumenten gebruikt in zijn hand om de doelen die hij voor ogen heeft, om die te verwerkelijken. Maar als je dan vervolgens vanmorgen kijkt naar dat zevende vers waar we ons bijzonder op willen richten, gemeente, dat zevende vers van Lucas 2, dan zeg je, het mag dan allemaal indrukwekkend zijn dat dat kind in Bethlehem geboren is en daar zit leiding van de Heere achter, et cetera. Maar als je naar dat vers kijkt, dan zeg je, het is allemaal verre van indrukwekkend. Dat koninklijk kind komt niet ter wereld in een koninklijk paleis. Dat koninklijk kind ligt niet in een met satijn beklede wieg. Hij ligt in een beestenstal, in een voerbak voor dieren, een kribbe. En aan die kleding van het kind is ook helemaal niks te ontdekken van zijn hoge kom af. Die kleding bestaat uit een paar schamele doeken. Het is allemaal armoe. Armoe, troef. Anders niets. Had dat nou niet wat anders gekund? Is die vraag wel eens bij u boven gekomen of bij jou? Had dat niet anders gekund? Jozef en Maria, ze wisten toch dat een bijzonder kind hen zal worden gegeven. Had de engel het niet tegen zowel Jozef als Maria gezegd? Hij zal groot zijn. Hij zal de zoon van de Allerhoogste worden genoemd. Dit kind zal de zaligmaker wezen. Hij zal zijn volk gaan verlossen van hun zonden. Nou, dat zijn toch nogal dingen. Hadden ze niet daar, om zo te zeggen, ook veel meer rekening moeten houden? Hadden ze er niet voor moeten zorgen dat dat kind in een omgeving geboren zou worden die bij zijn hoogheid past? Ach, we kunnen het Jozef en Maria gemeente niet aanrekenen dat het kind in die schamele doeken moet worden gewonden en dat hij in die kribbe moet worden gelegd. Zij hebben alles geprobeerd. Zij hebben geprobeerd om overnachting te vinden in een goed onderkomen. Nergens bleek er plek. Voor Jozef en Maria geen plaats in Bethlehem. Misschien moeten we het nog veel dieper zien. En bleek daaruit dat er geen plek voor dit kind was in Bethlehem en zelfs op deze wereld. Alles hebben ze eraan gedaan om een goede plaats te bemachtigen, om daar te kunnen overnachten. Maar toen dat niet mogelijk bleek, toen waren ze maar uitgeweken als noodmaatregel naar die stal. Hadden ze tenminste nog een dak boven hun hoofd. Muren om zich heen, ter bescherming tegen de wind en de dieren. En juist daar was dat kind geboren. Wat moesten Jozef en Maria? Ze konden niet anders dan dat kind leggen in een voerbak voor dieren. Een wieg was niet voorhanden. En daarom kun je zeggen, die armzalige toestand waaronder dat kind ter wereld gekomen is, dat is niet de schuld van Jozef en Maria. Ja, dat moet je zo zeggen. Het is hen overkomen. Als ze de keuze hadden gehad, hadden ze best iets anders willen kiezen. Ze konden niet anders. Maar weet u wat nou zo'n wonder is? Waar het voor Jozef en Maria geen keuze was om het kind in zulke omstandigheden te laten geboren worden en onder te brengen, daar was het voor het kind van Maria wel de keuze. Als er staat dat hij in die doeken wordt gewikkeld, dat hij gelegd wordt in die kribbe, dan is dat de keuze van dat kind. En dat is bijzonder om dat vanmorgen weer eens te overdenken. Geboren worden. Het zegt het al, wij worden geboren. Wij geven onszelf het levenslicht niet. Het is een passief gebeuren. Maar bij het kind van Maria is het anders. Hij wil zelf geboren worden. Hij komt naar de wereld. Hij komt van boven naar beneden. En dan kiest het kind van Maria bewust, heel bewust, die armoedige omstandigheden van een stal en van een kribbe. En je zou vanmorgen moeten zeggen, daar heeft hij een boodschap mee gehad. Om die aan ons te vertellen. En wat is de boodschap van dat hij in die kribbe en in die stal geboren is? De boodschap is dat hij de oorzaak en dat hij het doel van zijn komen naar deze wereld aan ons duidelijk heeft willen maken. De oorzaak en het doel. Als Jezus zichzelf laat geboren worden in die stal, in die armoedige omstandigheden, laat hij zien, gemeente, wat de reden is van zijn komst. En bij alles waar we dankbaar voor mogen zijn en alles waar we vreugde over mogen beleven, moeten we toch dit ook tegen elkaar zeggen vanmorgen. Er zit ook een hele aangrijpende kant aan het kerstfeest. Een aanklagende kant aan het kerstfeest zelfs. Want weet u wat het betekent? Hij in die armoe. Dat betekent wij in de armoe. En dan weet ik wel, dat betekent niet dat wij dan onder dezelfde omstandigheden leven. Maar geestelijk is het wel. Op dezelfde manier als toen in die stal en in die voerbak, in die kribbe. Het is ook bij ons allemaal geestelijk zeer armoedig. Van nature helemaal. Van nature zegt de Bijbel. Ben je een mens met schuld? Ben je een mens die in de duisternis leeft? Ben je een mens die in de schaduwen van de dood wandelt? En dat is allemaal het gevolg van die ellendige zondeval in het paradijs. De armoede straalt ervan af. Alleen, weet je, dat is nou het bijzondere ervan, het opmerkelijke ervan. Je hebt er voor jezelf van jezelf geen oog voor. En als het gezegd wordt, dan zeg je, nou, het zal toch wel wat meevallen. Maar toch is dat de trieste werkelijkheid van het bestaan van ons mensen. Die nameloze armoe. En de geest opent je ogen ervoor. En het kind van Maria opent je ogen ervoor. Het kind van Maria zegt, ik word geboren. Ik laat mijzelf geboren worden in die stal en ik laat mij leggen in zo'n kribbe. In die armoe. Ik kies voor die armoe om jullie te laten zien hoe of het met jullie is. Dat is de aangrijpende kant van het evangelie van kerst. Armoede bij Jezus laat zien de armoede in mijn bestaan, in mijn leven. En dat is waar we het vanmorgen ook met elkaar over moeten hebben. Hij komt als koning, maar hij komt in de armoede van ons bestaan. Hij maakt zich tot knecht. Hij komt. En gemeente, het tweede wat eigenlijk door die armoe naar voren komt, dat hij zich daar in die kribbe laat leggen en laat wikkelen in die doeken. Het tweede wat daar naar voren komt, dat is, ik ben gekomen in die armoe, juist om die armoe te delen. En nog een stap verder, om die armoe weg te nemen. Om in de plaats van die geestelijke armoe aan u, aan jullie geestelijke rijkdom te kunnen geven. Geestelijke rijkdom, vergeving van zonde. Zaligheid, zei de engel. Dat is verlossen van het grootste kwaad, brengen tot het hoogste goed. Leven, zei hij later zelf. Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben. Het eeuwige leven. Hij deelt de diepe armoe van mijn bestaan. Om het te verlossen. Om het deel te geven aan die nameloze rijkdom van vergeving en eeuwig leven. Kijk, als je nou vanmorgen naar dat kind in de kribbe kijkt. Als je vanmorgen Lucas 2 vers 7 eens even voor je neemt. En je overdenkt wat daar nou aan de orde is. Ja, dan zie je dat alleen maar een kind in de kribbe ligt. In doeken gewonden. Maar dan zie je nog wat meer. Dan zie je je eigen armoe. Maar dan zie je ook hij die gekomen is. Om onze armoe weg te nemen. Om ons rijk te maken. O Heere, wat een wonder van gena, van ontferming, van liefde, dat u hem gezonden heeft. O Zoon, wonder van gena, dat u naar ons zich overgebogen heeft. Die armoedige omstandigheden van Lucas 2 vers 7, die waren dus een keuze en geen toevalligheid als het gaat om het kind van Maria. En als je zou zeggen, ja, nou ben ik nog niet overtuigd. Ik zie in dat kind alleen maar een gewoon kind. Dat er in die armoe geboren is. Ik zie eigenlijk nog niks meer. Dan moet je vanmorgen heel goed eens naar die oude profeet Jesaja luisteren. Die 700 jaar voor de geboorte van het kind geleefd heeft. En die toch door de Heilige Geest al zulke bijzondere dingen over het kind heeft mogen zeggen. Jesaja, we hebben het samen gelezen. Hij zegt, een kind is ons geboren. He, een machtige uitspraak, he, een kind. En een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. Het is een koninklijk kind. Kijk, vanuit Jesaja, wat ik hoor van Jesaja, kijk ik naar het kind van Maria. En dan zie ik, hier ligt de koning. Op zijn schouders rust de heerschappij. En Jesaja zegt, ik zal je de namen noemen van het kind. Hij is wonderlijk. Raadsman, Sterke God, eeuwige Vader, dit is de vredevorst. Als je Jesaja 9 leest, hè, ben je dan eigenlijk niet verwonderd. 7 eeuwen voor de geboorte van de Heere heeft hij dit al mogen zeggen. En het lijkt alsof hij bij de kribbe staat en alsof hij door de Heilige Geest de werkelijkheid van wat daar gebeurt mag bespreken en mag aangeven. Een kind is ons geboren. Het zal nog eeuwen duren in zijn geval, maar hij zegt: het is ons geboren. Het is er al. Ik weet het al dat het eigenlijk nu al is. Jesaja heeft heel wat licht van de Heere gekregen. Hij heeft mogen zien, en dat blijkt uit Jesaja 9, dat de zaligmaker niet zou komen als een koning die van boven komt en dan zich openbaart in geweldige heerlijkheid en dan zijn vijanden met groot geweld aan zich onderwerpt. Nee, hij zal als een kind ter wereld komen. Een kind is ons geboren. Waar wij beginnen, we beginnen als kind, we worden geboren als kind. Daar begint ook de zaligmaker. Als kind komt hij ter wereld. Daar begint zijn werk, zijn verlossing. Als kind komt hij ter wereld. Maar al mag hij dan als kind ter wereld komen, dat betekent niet dat hij geen bijzonder kind zou zijn. Je kijkt naar die omstandigheden. Je kijkt naar die doeken. Je kijkt naar die stal. Je kijkt naar die voerbak. En je denkt: wat schamel, is dat nou de koning? Jesaja zegt: vergis je nou niet. Maar luister wat ik zeg. Kijk naar het kind. Luister wat ik zeg. Dat kind rust op zijn schouders, rust de heerschappij. Dat kind is de koning met een hoofdletter. Dat is de grootste, machtigste koning die er ooit op deze aarde is geweest. Zal ik je vertellen wat zijn namen zijn, zegt Jesaja. Zijn namen zijn wonderlijk. Raadsman, sterke God, eeuwige Vader, vredevorst. Wonderlijk. Zo zal hij ook genoemd worden. Zo zullen mensen hem ook gaan kennen als de wonderlijke koning. En moet je nou niet zeggen, ik zal er niet breed over uitweiden, maar dat weten we allemaal, dat als je de evangeliën leest, dat de mensen verwonderd zijn geweest over wat de Heere Jezus heeft gezegd en wat de Heere Jezus ook heeft gedaan. He, welke wonderen zijn er allemaal niet door hem gedaan? Mensen die verlamd waren, deed hij lopen. Mensen die blind waren, deed hij zien. Mensen die gestorven waren, heeft hij weer ten leven gewekt. Wonderlijk. En wat was hij ook niet de raadsman. Wat heeft de Heere in zijn verkondiging ook niet bijzondere dingen gezegd. Hoe of God over ons mensen denkt. En wat Gods vredeplannen met mensen zijn. He? Hij heeft niet anders gedaan, zoals de catechismus op een gegeven moment zo mooi ook zegt. Hè, ons de verborgen raad en wil met betrekking tot onze verlossing bekendgemaakt. Raadsman. En Jezus was mens als wij, maar voor alles sterke God. Een mysterie. We kunnen daar nooit met ons verstand in doordringen. Maar Jesaja zegt: luister naar mij. En kijk daar naar dat kind. Hij is de sterke God. God. Hij kwam uit de hemel. Hij kwam in ons menselijk bestaan. Nam ons vlees aan. Hij bleef ten volle God. En is dat in wezen ook niet gebleken toen hij op aarde was en toen hij zijn werk heeft volbracht. Ik denk dat we nog op het allerhelderst kunnen zien dat hij God was toen hij opstond uit de dood op de paasmorgen. Toen was er ook een Romeinse hoofdman die zei: Deze was waarlijk de Zoon van God. Die was er van onder de indruk. Sterke God. Eeuwige Vader. Als een vader op zijn plek is, dan gaat hij liefdevol met zijn kinderen om. Nou, dat kan zeker van deze koning gezegd worden. Hij zal als een vader met zijn volk omgaan, hen verzorgen, al het goede voor hen zoeken tot in eeuwigheid toe. Eeuwige Vader. En dan vooral vredevorst. Het kind van Maria is vredevorst. In hem wordt de vrede geschonken tussen God en tussen mensen. De breuk die er is door de zonde wordt door hem geheeld. De kloof die er is tussen God en ons bestaan wordt in hem overbrugd. Vredevorst. We hebben samen gezongen aan het begin. Zalig wie naar vrede vraagt. En dan is het antwoord, hij schenkt die. Het kind van Maria, vredevorst. Nou, als je dat allemaal op je laat afkomen en als je daar eens over nadenkt vanmorgen en dat doen we zo samen, dan zeg je, wat een bijzonder kind, wat een koninklijk kind. We kijken naar wat er gebeurt in Bethlehem, we zeggen, wat armoedig, wat armzalig. Maar we zien dan ineens onze armoede. En we luisteren naar de stem van Jesaja. En die zegt, dit is nou het wonder. Dit is nou het geheim van dat kind. Het is de sterke God. Het is de vredevorst. En als je naar het kind kijkt. En naar de stem van Jesaja luistert. Dan ben je verwonderd. Dan ben je stil. Dan heb je niet eens zoveel meer te zeggen. Dan kun je alleen maar zeggen, Heere, wat een wonder. Wat een wonder van genade. Wat een wonder van uw liefde. Wat een wonder van rijkdom. Wat een wonder van vrede. Wat een vreugde. Wat een verwondering in mijn hart. Een kind is ons geboren. Amen. Zullen we samen danken? Ons past alleen maar lofprijzing, verwondering, dankzegging. U heeft gedacht aan uw genade en uw trouw aan Israël nooit gekrenkt. Hij kwam om te verlossen. Dat kind van Maria. Ach, we hebben het ook tegen elkaar gezegd. Als we kijken naar Lucas 2, dan kunnen we het allemaal niet bevatten. Zo armzalig, zo sober is dat de Messias. Maar we hebben niet alleen gekeken vanmorgen. We hebben ook geluisterd naar wat de profeet Jesaja al over hem heeft gezegd. Dat kind dat ons geboren is. Hij is de sterke God. Hij is de vredevorst. In hem mogen we de vrede zoeken met u. Het leven tot in alle eeuwigheid. Heere, wilt u geven dat we in deze kerstdagen daar werkelijk over verwonderd zijn. En dat we die vrede ook werkelijk mogen ervaren. En dat de vreugde ons vervult. Er kan zoveel tegen inkomen. Er kan zoveel verdriet in ons leven zijn. Er kunnen zoveel vragen in ons hart leven. Maar wilt u ze allemaal wegnemen. Opdat we kijken naar het kind. En luisteren naar de stem van de profeet. Dan zal het kerstfeest voor ons zijn. We bidden niet alleen, Heere, voor onszelf. Maar we bidden ook voor de mensen te midden waarvan we wonen. We wonen in een land waarin er steeds minder gehoor is voor het evangelie. Een volk dat in duisternis leeft, ja. Maar wilt u geven, Heere, dat we iets van dat licht van Bethlehem van kerst dan ook mogen laten zien en doorgeven. We bidden ook voor uw oude volk Israël. In Israël is het licht opgegaan in Bethlehem. En toch, men heeft de duisternis liever gehad dan het licht, zegt de profeet Johannes. En daarom bidden we ook voor Israël. Open hun ogen. Open hun hart. Dat ze hem mogen zien in wie u ons vrede biedt. We danken u dat we zo vanmorgen bij elkaar mochten zijn. In het kerstevangelie met elkaar mochten delen. En we zien er naar uit dat we dat morgenochtend weer mogen doen. En dat samen met kinderen uit onze gemeente. En velen van ons die een bijdrage zullen leveren. Heere, wees morgen ons ook zegenrijk nabij. We vragen u dit alles alleen uit genade. Alleen om Jezus willen. Amen. Ere zij God, dat zongen de engelen. Dat mogen we meezingen in hun koor. En dat doen we als laatste in deze dienst. We mogen eerst onze gaven geven voor de dienst van de Heer. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en met jullie allen. Amen.